Nou, sta ik dan. Wel een beetje spannend hoor. Dus als ik sta te trillen of als ik de draad kwijtraak, dan moet u dat niet verbazen. Maar ik wil echt beginnen met een vraag. Houdt u van dit boek? Ja. Waarom houdt u van dit boek? Het is je leven, ja. Er zijn nog meer redenen waarom je van dit boek kunt houden. Ja, spreek tot je hart. Ik herhaal het even voor de Zoom enzovoort. Ja. Gebruiksaanwijzing voor je leven. Gods woord, ja. Ik hou van dit boek ook. Voor al die redenen, maar ook omdat het zo'n eerlijk boek is. Het is zo'n ongelooflijk eerlijk boek. En het boek is ook op verschillende plaatsen heel rauw. Heel hard, zoals het leven hard kan zijn. En ik wil vanmorgen met u stilstaan bij Klaagliederen 3. Eerste stuk. En dat doe ik naar aanleiding van een paar preken die we gehad hebben. Maar ook ervaringen die ik meemaak met mensen. We hebben Ruud van Delft 2 weken geleden hier gehad. En die had het over ook een moeilijk stukje van Jacob die vecht met God. En God die vecht met Jacob. Dus Ruud die bracht zo naar voren. Ja, maar God, het is niet alleen Jacob die vecht met God. Maar ook God vecht met Jacob. Hij laat hem winnen zelfs. En hij raakt hem aan. Waardoor die mank gaat lopen en hij zegent hem. En ook over vorige week was Corné er. En die Corné kwam erg laat. We waren al aan het bidden, toen kwam Corné binnen. En toen hadden we ook van tevoren als zoiets van, oeh, moeten we nou de dienst invullen? En toen dacht ik ook, ja, misschien moet ik het nu gaan hebben over Klaagliederen 3. En ik weet niet of u dat nog weet van vorige week. Een aantal keren haalde hij dat hoofdstuk aan, Klaagliederen 3. En toen vanmorgen vroeg broeder van de Lucht belde, het was rond 8:30... En toen hij zei van, ja, ik kan niet komen, want ik heb de hele nacht niet geslapen. Mijn moeder is overleden, Jacob heeft het al verteld. Toen dacht ik, oei, misschien moet ik nu spreken over Klaagliederen 3. Ik werk met mensen die ernstig psychisch lijden. En soms langdurig ernstig psychisch lijden. Ook christenen, oprechte christenen die ernstig, langdurig psychisch lijden. En een van de moeilijkste dingen, een van de naarste dingen die mensen meemaken is dat ze zich zo ontzettend alleen kunnen voelen. Zo alleen. Zo afgesloten van alles en iedereen en zelfs van de Heere God. En dat zette mij, ja, dat zet mij ook aan het worstelen. Men roept vragen op van, Heer, waar bent u? En heel vaak schietgebedjes van, Heer, laat u iets van u merken alstublieft. De mensen op hun pad komen of dat ze zelf, ja, u voelen, u ervaren. Maar er zijn mensen waarbij dat niet gebeurt. Of nauwelijks gebeurt. En dat is moeilijk. En dat komt omdat, ja, verschillende redenen. Sommige mensen zijn zo getraumatiseerd. En ze zijn getraumatiseerd door mensen die je zou moeten vertrouwen. Vaders, moeders. Nabije familieleden. En als je vertrouwen zo beschaamd is, zo geknakt is en zo langdurig gebroken is, ja, dan is het heel moeilijk om ook iets te ervaren, iets te vertrouwen, überhaupt iets te vertrouwen. Je vertrouwt jezelf niet, je vertrouwt andere mensen niet. Er zit een diepe, diepe laag van wantrouwen zit er overheen, onderdokken. Nou, ik wil ook nog iets anders even van tevoren, dit is allemaal introductie. Je kunt, als het gaat om gevoelens, zou je de analogie kunnen gebruiken, de vergelijking kunnen gebruiken met het weer. Ik heb er al even tegen Aletta iets over gezegd. Maar als je bent u wel eens blij? Ja toch? Hè? En ben je wel eens verdrietig? En dat wisselt soms toch, kan vrij snel wisselen. Als het zo heel snel kan wisselen, dan is dat als het ware een bui. Je hebt wel eens van die buien, van die hele felle buien. Het stort schiet, blop. De temperatuur verandert. En daarna schijnt de zon weer, is het weer warm. En dan ga je van heel positief naar heel negatief en weer terug. Zo is ons gevoelsleven vaak op gebeurtenissen, reageren we zo. Maar je hebt ook regen. Je hebt bui en regen. Het verschil met regen is dat het een hele periode is. En dan komt er zo'n heel regenfront op. Zie je dat de buienradar is een hele grote vlek die een hele dag kan duren of langer. En dat is regen. Als je daar last van hebt met je gevoel, dan is dat iets wat meer je stemming raakt. Dan heb je een paar dagen soms een hele negatieve, sombere stemming. Of je bent juist heel opgelaten. Sommige mensen zijn te opgelaten, dat heb je ook nog. Dat je stemming te hoog is, maar vaak is die laag. Als het een probleem is. Maar je hebt ook nog een seizoen. En er zijn mensen die somber seizoen hebben. Een moeilijk seizoen. Dat het niet een dag is, niet een bui, maar dat het hele lange tijden kan zijn. Dat is een seizoen. En dat kan soms iemand, dat kan ook genetisch zijn, dat je geneigd bent tot depressie bijvoorbeeld. En dat je je hele leven lang altijd die sombere onderstroom hebt. Je zal het maar hebben. Maar er is ook nog zoiets als klimaat. Nou is dat een beladen woord tegenwoordig. Maar wij leven in een klimaat waar een gematigd klimaat. Een zeeklimaat. Het wordt wat extremer, maar het is een zeeklimaat. Ons klimaat is dat je in de zomer wordt het niet heel erg heet. Wel vochtig, benauwd. Of in de winter wordt het niet heel erg koud. Maar sommige landen hebben een landklimaat. Maar het zomers 40, 50 graden kan zijn en 's middags of 's winters, hè, dat het daar heel koud kan zijn. Echt, min 40 ook. Bij uitzonderingen natuurlijk. Als het gaat om geloven, dan zal God ons, kan ons vreugde geven, een bui, of zelfs blij maken, omdat je iedere keer weer bedenkt wat hij voor jou gedaan heeft, wat meer een regen. Een mooie regenvergelijking. Maar uiteindelijk zal hij ons uit ons geestelijk barre klimaat waar we nu in zitten, zal hij ons naar de hemel brengen, waar een heel ander klimaat is. Kunt u dat volgen zo? Als hij ons brengt in dat klimaat, bij hem, waar hij het licht is, dan zitten wij nu in het pikkerdonker. Is ons klimaat heel duister. En die hoop hebben wij als christenen. Dus ondanks dat het zo kan zijn, nou ja, laten we eerst maar eens bij Jeremia stil gaan staan, die in Klaagliederen dit geschreven heeft. Anders ga ik de clou verstappen. Ja, de clou heb ik al bijna verklapt. Dat heb je als je niet goed voorbereid. Hè? Dan moet je. Ik wil een stuk voorlezen uit Klaagliederen 3, vanaf vers 1 tot en met vers 21. Ik ben de man die ellende gezien heeft, door de stok van zijn verbolgenheid. Mij heeft hij geleid te doen gaan in duisternis en niet in licht. Ja, hij heeft telkens weer zijn hand tegen mij gekeerd, de hele dag. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij aangebouwd. Hij heeft mij omsingeld met gal en met moeite. In duistere oorden doet hij mij wonen, als degene die al lang dood zijn. Hij heeft een muur om mij heen geworpen, zodat ik niet kan gaan, niet uit kan gaan.
Hij heeft mijn bronzen ketenen zwaar gemaakt. Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen versperd met gehouden stenen. Mijn paden heeft hij krom gemaakt. Een loerende beer is hij voor mij, een leeuw op verborgen plaatsen. Mijn wegen heeft hij afgebogen, hij heeft mij verscheurd. Hij heeft van mij een woestenij gemaakt. Hij heeft zijn boog tegen mij gespannen en hij stelt mij, als doelwit voor zijn pijl. Hij heeft in mijn nieren doen binnendringen, de pijlen uit zijn koker. Ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk, het onderwerp van hun spotlied de hele dag. Hij heeft mij met bitterheid verzadigd. Hij heeft mij met alsem doordrenkt. Hij heeft mijn tanden op kiezelstenen laten stuk bijten. Hij heeft mij in de as neergedrukt. Van vrede verstoten is mijn ziel. Ik ben het goede vergeten. Ik zei, mijn kracht is vergaan. En wat ik van de Heere verwachtte. Ik denk aan mijn ellende, aan mijn ontheemding, aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan en zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik te harte nemen. En dan komt de wending. Daarom zal ik hopen. Maar dan stoppen we hier even. Ik doe me gewoon zeer om dit te lezen over God. Dat de schrijver van klaagliederen, Jeremia, dit tegen God zegt. In hoofdstuk 1 en 2 en hoofdstuk 4 en 5 van klaagliederen, dan gaat het over Jeruzalem, wat Jeruzalem is overkomen. Maar hier gaat Jeremia, die stort zijn hart uit bij de Heere God zelf. Persoonlijk. Het begint met, ik ben een man die ellende gezien heeft. En dat is niet de man die nou heel erg in zonde leeft of zo. Is, zeg maar, het woord in het wat hier staat wordt ook gebruikt in Psalm 1. De man die zit aan waterstromen. Hè, de man die niet bij de goddelozen gaat zitten. Of in Psalm 119. De man die Gods wet lief heeft. Dat woord wordt gebruikt. Dit is niet iemand die niet God kent of niet leeft met zijn woord. Dit is iemand die God van harte lief heeft. En toch. Dit gedeelte. Ik weet niet of. Wie heeft er wel eens een preek over gehoord over dit gedeelte? Maar het staat al die tijd al in de Bijbel. Ja. Het roept weerstand bij ons op. Het is gewoon pijnlijk om te lezen. En toch, het staat er. En ik ben zo blij dat het staat voor die mensen die je kent, die zeggen, soms uit de grot van hun hart, ik heb een rot leven. En die herkennen zich ook in dit gedeelte, in die strijd. Het allerpijnlijkste vind ik wel vers 8. Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Dat is zo hetgene wat je ook hebt met mensen die in hun basisvertrouwen gekrenkt zijn, gebeschadigd zijn, verwond zijn. Ik zou u, als ik het voorbereid had, had ik u een filmpje laten zien. Maar u kunt het googlen. Dat filmpje heet ik moet zelf ook goed nadenken. Ik heb even een blackout. Still face experiment, is in het Engels. Het blanco gezicht experiment. En in dat filmpje krijgt een moeder de opdracht, een moeder met een kind van 9 maanden, krijgt de opdracht om te spelen, dat wordt opgenomen, dat weet ze ook, heeft toestemming gegeven en alles. En dan na een minuut spelen, of moet ze 2 minuten alleen maar kijken naar het kind. Uitdrukkingsloos. Maar het kindje gaat alles uit de kast halen omdat moeder, om weer contact te krijgen met moeder. Het begint eerst zoiets van, doe niet zo gek, hey, wat doe je nou? En dan gaan huilen. En het eindigt eigenlijk dat het kind een beetje depressief met andere dingen, naar andere dingen gaat zitten kijken. Binnen 2 minuten. Binnen 2 minuten is het kind helemaal van de rel. Omdat de moeder, een vertrouwenspersoon, niet reageert. Ze waren eerst lekker aan het spelen en opeens reageert het kind, snapt er niks van. Maar zo gebeurt dat. Maar dan, als dat heel lang gebeurt, en degene waarvan je houdt, doet verschrikkelijke dingen, dan is het niet eventjes, maar dan slaat dat zo diep naar binnen dat je zelfs gaat geloven dat je zelf heel slecht bent en schuldig bent. Kinderen trekken dat naar zich toe. Zij zijn schuldig, zij zijn slecht. En zo leer je ook God kennen. En zeker als ze in een evangelische gemeente komen, ja, en ze horen iedereen zo blij en vol ervaringen, mooie ervaringen met God, maar ze kunnen dat niet. Sommigen kunnen het wel, maar die dat hebben, maar sommigen niet. Dan is dat vreselijk moeilijk. Want het is net alsof al die mensen hebben het wel en zij niet. Alsof het zich herhaalt. Al die kinderen op school hadden liefdevolle ouders, zij niet. Alsof het zich weer herhaalt. Je wordt hier niet vrolijk van, hè? Als ik jezelf... Het is echt naar. Maar de Bijbel gaat hier niet aan voorbij. Die rauwe ervaringen van mensen, van Jeremia. En Jeremia die worstelt ook niet met lijden alleen, met het narigheid, maar dat het raakt hem heel persoonlijk, omdat hij in God gelooft. Kijk, als je niet in God gelooft, je denkt van, nou ja, iedereen overkomt wat, of het is allemaal maar toeval wat er gebeurt. Zo is de evolutie is hard. Dan heb je het probleem eigenlijk niet zo. Maar deze man, deze Jeremia, en ook mensen die echt in God geloven, maar niet kunnen ervaren, om het zomaar even te zeggen, die hebben wel een worsteling hiermee. Een enorme worsteling van, waar bent u nou? Of hoe kan dit allemaal nou? En een van de makkelijkste dingen die dan opkomen en die al kant en klaar liggen als je het vertrouwen al kwijt bent, is het is mijn eigen schuld. Het is de zonde. En hier speelt zonde natuurlijk een rol. Nee? Jeremia die leeft hier waarschijnlijk in zo'n 586 jaar voor Christus, toen Jeruzalem helemaal finaal ingenomen werd. Eerst 1,5 jaar belegerd en toen werd het 1,5 jaar belediging. Hè? Dan is er niks meer over. Dan heb je geen eten meer. Nou, u moet maar lezen wat er allemaal gebeurde in Jeruzalem. Waren verschrikkelijke dingen. Ja, ook enorme ellende van moeders die hun eigen kind gingen opeten. Omdat ze zo, hè, anders zouden sterven. Nou, het is te gek, het is te erg voor woorden. En dat is nog steeds gaande in de wereld. Het is heel actueel eigenlijk wat er toen in Jeruzalem gebeurde. Als straf van God was aangekondigd. Het volk heeft allerlei waarschuwingen gekregen. Allerlei profeten die naar de koningen toe gingen om te zeggen, bekeer je, anders word je uit dit land weggehaald. Dat staat eigenlijk al in de wet. In Mozes heeft het al aangekondigd. Dus het heeft iets met zonde te maken. En ook wat er nu gebeurt in de wereld aan ellende, dat heeft iets met zonde te maken. Met grootheidswaan van de leiders. Maar waar we het net over hadden, ook in de persoonlijke sfeer. Geweld in gezinnen. Ja. Al die seksuele verschrikkelijke dingen die daar kunnen gebeuren. Dus dat heeft met zonde te maken. Maar wat die mensen die het overkomt, slachtoffers die het overkomt, degene die het overleefd hebben, overkomt, is vaak dat ze het naar zichzelf toetrekken. En als je dan ook nog gelooft, dan zeg je, ja, maar hoe zit dat dan met God? Laat God mij ook in de steek. En soms is het gevoel zo verwond, dat het gevoel zelf, dat je het niet meer kan voelen. Of als je het voelt, dat het maar een heel klein buitje is. Maar dat het dan weer een seizoen is van somberheid en leegte en eenzaamheid soms. Dat is ook niet iets alleen van toen, van het Oude Testament. Maar als je in Romeinen 8, vers 22 kijkt. Ik weet niet of ik hem klaargelegd heb hier. Het gaat over de hoop in vers 21. En wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat geeft ons ontzettend veel hoop. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. Even tot zover. Het gaat ons ook niet voorbij. Het feit dat wij nu de Heer Jezus hebben leren kennen en Nieuwe Testamentische gelovigen zijn, hebben nog steeds te maken met wat er aan narigheid in de schepping is. Die schepping is gebroken, is kapot. De zonde gaat rond door de eeuwen, door de generaties. En dat is niet zomaar, het is veel te simpel om te zeggen, als je lijdt, als je narigheid overkomt, is het je schuld. Dat mogen duidelijk zijn. En voor heel veel mensen die dat soms ontzettend geloven dat het hun schuld is, zou ik van de daken willen schreeuwen, ja, maar het is niet je schuld, het is je aangedaan. Soms zo moeilijk om te pakken. Ook Paulus, toch even lezen. In de volgende twee boeken verder, zeg maar, twee brieven verder. In 2 Korinthe, eerste hoofdstuk, vers 8. Ook zo'n klein stukje, wat hier eventjes, waar je soms een beetje van kan schrikken. Dan zegt Paulus, want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten. Ik had het er laatst met iemand over. En die was zo opgelucht dat dit in de Bijbel stond. Want zo makkelijk zeggen we van ja, God geeft kracht naar kruis. Maar Paulus heeft het hier even niet ervaren als zodanig. Hij wanhoopte aan zijn bestaan, aan zijn leven. En dat ben je soms gewoon kwijt, ook als christen. Als het daar nou zou eindigen, als ik nou amen zou zeggen, is geen goed idee, hè? We moeten toch even terug naar klaagliederen. Want Jeremia, ik ga ervan uit dat hij dat geschreven heeft, en dat hebben we vorige week ook gehoord, hè? Hij is heel eerlijk over zijn ervaring naar God. Hij stort echt zijn hart uit naar God. En wat hij zich realiseert, dat staat in die versen daarna. Vers 22 en 23 en 24. Waar staat, het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. En dan komt voor mij eigenlijk pas echt het antwoord. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Als er staat, hij is mijn deel. Doet ook denken aan Psalm 23. Als het gaat om dat we met hem, met onze vijanden aan tafel zitten. Maar dat hij, dat we bij hem in zijn huis mogen zijn. Uiteindelijk. Dat we weten dat, dat de Heer Jezus gekomen is. Niet alleen om ons hierbij te staan op aarde. Maar dat we eeuwig bij hem mogen zijn. Hij is onze erfenis. Hij is onze toekomst. Zo lees ik dit. Hij is mijn deel. Dat is niet misschien hetgeen wat je ervaart. Het kan zijn dat, dat er zoveel is waardoor je dit niet ervaart. Dat hij jouw deel is. En dat je hier op het ondermaanse dat gewoon niet kan pakken. Of maar eventjes kan pakken. Maar dan weet je, dan mag je weten, hij is jouw deel. Je bent gekocht en betaald en je hebt een eeuwige toekomst bij hem. Hij zal je nooit verlaten. Ons gevoel kan stuk zijn. Het is een antenne. Hè? Als er gezonden wordt, Gods liefde wordt gezonden, maar de antenne is stuk, wordt het niet ontvangen. Maar hij is er wel. En jij bent zijn kind. En jij bent... Hij is jouw deel. Jouw erfenis. Het staat vast. Dat is een ander klimaat waar je naartoe gaat. En al voel je daar niks van, het is waar. Dat is de belofte. Ik kan er veel over zeggen, maar ik denk dat het goed is om gewoon amen te zeggen. En te weten dat God uw deel is, mijn deel is. Dat we eeuwig bij de Heer Jezus mogen zijn. Hoe het ook hier gaat. En weet je? Ja, ik kan het niet laten om nog iets te zeggen. Maar het kan je ook heel vrij maken. Het kan je ook vrij maken van al die dingen waar, je, waar ik mee bezig ben als ik daar niet aan denk. En waar de wereld alsmaar mee bezig is. Je wordt een beetje een vreemdeling en een bijwoner. Want uiteindelijk horen we hier niet. Uiteindelijk doet het er hier ook niet zo toe. Hoeveel geld ik heb, of welke auto ik rij, of wat voor werk ik heb, of ik een titel heb. Of het, wat, kan er helemaal niks mee daarboven. Hij is mijn deel. En nu al. Dat is al hier. Amen. Nou, kom maar hoor. Oh. Heer, ik wist niet hoe ik er een lijn in zou moeten vinden, maar dank u voor uw geest en dank u voor uw leiding. Heer, en het gaat ook niet om mij, het gaat om u, Heer. En dank u wel dat u door die woord spreekt wat zo ontzettend eerlijk is. Wat rauw is soms. Dus ook gesproken wordt over gruwelijke misdaden van mensen tegen mensen. Maar ook gruwelijke zonden van u tegen u. Heer, dank u wel dat u rechtvaardig bent en dat u zult recht spreken. Heer, uiteindelijk komt alles bij u voor de troon. En zult u recht zetten, Heer. En dat doet u niet... Ik denk dat u aan uw hart gaat dat u dat moet doen. Maar ik ben zo blij dat u het zult doen. Heer, maar bovenal wil ik u danken, Heer, voor wie u bent. Voor uw liefde, uw trouw. Heer, en wij zijn mensen en we kijken soms zo anders tegen u aan. Heer, ik wil u danken dat de Heer Jezus naar de aarde is gekomen. Dat hij als geen ander verlaten is geweest van u. Dat u dat, dat hij, u Heer Jezus, dat allemaal gedragen heeft. En dat u uw zoon, vader, dat heeft toegestaan te dragen. Zo alleen te zijn van u. Geen mens hoeft dat ooit mee te maken. Omdat u dat heeft gedragen. Heer, dank u wel dat u zo bent. En dat we eeuwig bij u mogen zijn. Heer, dat u dat belooft, dat dat vast en zeker is. Dat u deze wereld en deze schepping in handen heeft. En ook de toekomst van ons mensen kent en in handen heeft. Heer, we willen u groot maken en danken. Bovenal, Heer, dat u uzelf gegeven hebt en dat we echt mogen zeggen, u bent mijn deel. Dat we deel mogen hebben aan u en u deel wilt hebben aan ons. Waar verdienen we het aan, Heer? Het is puur genade. Dank u wel. Amen.